Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten. Afgelopen week rolde er een tijdschrift in de bus van Gouda Living. Een regionaal lifestyle magazine voor Gouda en omstreken. En mijn aandacht werd getroffen door één column in het tijdschrift. En die column had als titel: Eeuwig leven, nee bedankt. De auteur benoemt het verlangen dat wij mensen hebben om gezond te zijn, om lang te leven, om al onze verlangens te kunnen verwezenlijken, te vervullen. Leef je eeuwig, dan heb je opeens de tijd. Dan hoef je niet meer te laten stressen of te haasten. Dan heb je opeens de tijd om al die dingen te doen die je nog zo graag in je leven zou willen doen. Maar al gaandeweg in het artikel verandert de toon. De auteur komt een beetje terug op dat verlangen. Want schrijft ze, als je niet meer doodgaat, is dat wel dan zo'n fijn vooruitzicht? Tot hoe lang blijf je dan werken? Wat zou ik doen als je het eindeloos kunt uitstellen? Mag je dan nog wel kinderen krijgen als iedereen hier op aarde blijft rondlopen? En zo buitelen de vragen zich over elkaar. En wat te denken van het klimaat dat verandert, is er dan nog wel voldoende water voor iedereen? En zo kantelt de column naar de conclusie: oud worden, nee, dat is prima. Maar onsterfelijk, nee, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Dat kun je geen leven meer noemen. Eeuwig leven, nee, bedankt. En ik denk dat veel mensen vandaag ook zo'n idee hebben: eeuwig leven, dat is dit leven, maar dan oneindig lang. En de hemel, ja, dat is een soort eeuwigdurende kerkdienst. Eeuwig leven, wat is dat eigenlijk? Hoe kan ik dat ontvangen? Wat moet ik daarvoor doen? Dat is de vraag die jonge man stelt aan Jezus. Hij komt naar hem toe met de vraag: goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? En weet je, om die vraag te kunnen begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Voor de Joden in de tijd van Jezus is het eeuwige leven niet dit leven dat dan oneindig wordt opgerekt, maar eeuwig leven is leven in de eeuw die komt. De Joden maakten namelijk een onderscheid tussen de huidige wereld en de toekomende wereld. De huidige wereld, hun eigen tijd, die was vol van zonde en onrecht, van leugens en onderdrukking. Goede mensen maken lijden mee, kwade mensen komen ermee weg. Maar in de komende wereld zou dat anders zijn. Dan zou God recht spreken, het kwaad van deze planeet definitief verwijderen. En de vraag die de jongen aan Jezus stelt gaat dus daarover. Over die nieuwe wereld die God laat komen. Een wereld zonder zonde, zonder verdriet, zonder oorlog, zonder lijden. Waar alles is zoals God het oorspronkelijk had bedoeld. En wie verlangt daar niet naar? Een wereld waarin elk mensenkind kan floreren, waar er vrede is. Maar het punt is dat tussen die oude wereld en die nieuwe wereld een diepe kloof zit. Die oude wereld gaat niet geleidelijk aan over in die nieuwe wereld, maar het vereist een krachtig ingrijpen van God. Een ingrijpen waarin hij het kwaad van de wereld deleet. En zonder dat hij dat doet, gaat die nieuwe wereld er niet komen. En iedere Jood die dit gelooft, die hield zich dus bezig met die vraag: ben ik iemand die komende wereld zal kunnen binnengaan? Dat leven in de eeuw die komt, ben ik daarbij en wat is daarvoor nodig? En zo komt die jongen ook met die vraag naar Jezus toe. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Dat Marcus vertelt dat Jezus deze jongen lief heeft. Jezus kijkt hem aan, vers 21, en heeft hem lief. Waarom? Ik denk omdat deze jongen Jezus opzoekt. Hij zit met twijfels, Hij komt er niet uit. En met die vragen die hij heeft, gaat hij naar Jezus toe. En uit zijn houding proef je ook oprechte belangstelling. Want je kunt natuurlijk de vragen die je hebt, die twijfels, gebruiken als een excuus. Om niet in beweging te komen, om het appel van Jezus naast je neer te leggen. Dan verschans je je achter, dan koester je twijfel. Maar hier is dat niet het geval. De jongen, als hij hoort van Jezus, snelt hij naar hem toe en knielt hij, valt hij voor hem op de voeten. Daar zie je iets van de oprechtheid van hem in. Meester, wat moet ik doen? Blijkbaar een levensvraag voor hem. En Jezus kijkt de jongen aan en heeft hem lief. En dat is iets, lieve mensen, om te onthouden. God verlangt niet van ons dat we geen twijfels hebben, dat we antwoord hebben op al onze vragen. Maar hij verheugt zich erin als we met die vragen naar hem toe gaan. Als wij op zoek gaan naar antwoorden. Bij de Heer Jezus zelf door gebed, bij iemand uit de kerk, misschien wel iemand uit je vriendenkring die wat vaster gelooft, bij een ouderling of een dominee. Maar neem dat mee vanmorgen. Als het voor jou geldt, blijf niet zitten met je vragen, maar stel ze maar. Jezus houdt ook van zoekers. Hij kijkt de jongen aan en hij heeft hem lief. En de vraag die de jongen stelt is dus een soort levensvraag voor hem. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En nu is het zo dat we in de kerk deze vraag vaak hebben verstaan. Dat de jongen wil weten of hij na zijn sterven in de hemel mag komen. En dat is inderdaad de troost van het evangelie. Dat iemand die in geloof sterft, na zijn dood met Christus is. Maar de vraag van de jongen gaat niet over de hemel, maar over Gods nieuwe wereld. Hoe kom ik daar? Misschien is het voor jou ook wel een levensvraag. En wat is dan het antwoord dat Jezus geeft? Nou, dat staat in vers 21 aan het slot. Het is heel eenvoudig. Nou ja, neem je kruis op en volg mij. En dat is de roep die telkens weer in het evangelie klinkt. Kom en volg mij. Wat is nodig om Gods toekomstige wereld binnen te gaan, om dat eeuwige leven te beërven? Jezus zegt, één ding is nodig. Dat je gehoor geeft aan mijn woorden. En dat je bereid bent, als gevolg daarvan, lijden te verdragen. Dus dat je luistert naar de stem van Jezus en dat je je leven op hem oriënteert. Dat is het antwoord dat Jezus geeft. Ook als dat ingaat. Want dat doet het wel tegen wat je zelf graag wilt. Ook als dat tegenstand, weerstand oproept. Ook als je daardoor in je vriendenkring, je studie, op je werk alleen komt te staan. Ook als mensen in je omgeving dat belachelijk vinden dat je met het woord van Jezus, met de Bijbel bezig bent en je daardoor laat gezeggen. Jezus zegt, neem dat kruis op en ga achter mij aan. Dat is de uitnodiging. Jawel, met vallen en opstaan, maar toch, laat die gezindheid in u zijn die ook in Jezus Christus was. Kom en volg mij. Dat is de uitnodiging die Jezus doet aan mensen. Elke keer weer als hij mensen ontmoet. Ook vanmorgen. Hij zegt het tegen jou die nog geen belijdenis heeft gedaan. Zou je mij willen volgen? Kom. Of aan u die jaren geleden belijdenis deed. Zal hij misschien vanmorgen wel vragen. Kan ik nog steeds op je rekenen? Hoe staat het met je toewijding aan mij? De vraag van Jezus om hem te volgen kwam ook naar jullie toe in het afgelopen jaar. Wil je mijn discipel zijn? We hebben daar een heel seizoen met elkaar over nagedacht. Wat het betekent om te geloven over wie de Heere God is. over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, het werk van de Geest, de kerk, veel thema's passeerden de revue. En dwars daardoorheen kwam ook de roepstem van Jezus naar jullie toe. Om in Hem te geloven, om Hem te volgen, om getuige van Hem te zijn. Deze wereld, waar je woont, je werk, je vriendenkring. En straks zullen jullie ten overstaan van alle anderen ja zeggen. Waarom? Nou, niet omdat je antwoord hebt gekregen op al je vragen. Maar wel omdat je de roep van Jezus niet langer naast je neer kon leggen. Dat je dat point of no return bent gepasseerd. Was dat een gemakkelijke keuze als je zo terugkijkt naar het jaar? Volgens mij was dat niet makkelijk. Niet altijd makkelijk. Want geloven gaat over jezelf aan iemand toevertrouwen. In dit geval aan de persoon van Jezus. Dat doe je niet zomaar. En er waren ook bij jullie allerlei obstakels en zonden die in de weg stonden. En op een avond hebben die allemaal gebracht bij het kruis. En de brief die jullie als een soort belijdenis aan God hebben geschreven, hebben de dag erna verbrand. In het vertrouwen dat God het jullie vergaf. Om Christus wil. Kostbaar moment. Obstakels, ja, die waren er. Net als bij deze jongen. Jezus zegt tegen hem, één ding ontbreekt je. En wat was dat ene dan dat hem ontbrak? Nou, dat ene wat deze jongen ontbrak, dat was Jezus zelf. Ik ben dat ene nodig. Je hebt mij nodig om dat eeuwige leven te kunnen binnengaan. Vandaar de oproep, kom en volg mij. Toch is het opvallend dat Jezus niet begint met deze oproep. Misschien viel u of jou dat ook wel op in het Bijbelgedeelte. Maar Jezus begint met de geboden. Ken je de geboden? Nou, die kende die wel. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Dat heb ik allemaal gedaan. Het is trouwens best bijzonder als we er even bij stilstaan dat Jezus bij de geboden begint. Waarom doet hij dat, denkt u? Nou, dat wordt duidelijk als je even naar de geboden kijkt. Van de 10 geboden noemt Jezus de geboden 5 tot en met 9. De tweede tafel van de wet die gaat over de naaste liefde. Maar Jezus laat de geboden 1 tot en met 4 en gebod 10 weg. Dat zijn de geboden die gaan over de liefde tot God en de begeerte. Blijkbaar lag daar in het leven van die jongen zijn zwakke plek. Hij is rijk en veel bezittingen en Jezus peilt zijn hart. En brengt aan het licht dat zijn rijkdom de zwakke plek is in zijn leven. Het obstakel dat naar God toe in de weg staat. Blijkbaar heeft al gaandeweg in zijn leven zijn spullen, zijn bezittingen overheersende plek ingenomen. Zodanig dat God steeds meer naar de achtergrond raakte. God, om zo te zeggen, bungelde er een beetje bij. Maar dat snap je wel, dat kan niet. Dat is zijn eer te na. Jezus zegt, als dat zo is in je leven, dan kun je maar één ding doen. Weg ermee. Vandaar de opdracht, verkoop alles wat je hebt. Doe weg wat je belemmert. Geef het aan de armen. Jezus dwingt de jongen om zijn afgoden weg te gooien. En God op de eerste plek in zijn leven te zetten. En weet je, er zijn mensen die dat woord van Jezus letterlijk hebben genomen. Ze kozen voor de armoede. Ze verkochten alles wat ze hadden. En leiden zwervend bestaan. De geschiedenis van de kerk zijn er van tijd tot tijd die groepen geweest. De Waldensen, de minderbroeders, de Benedictijnen. Mensen reden afstand van hun bezittingen en zochten een klooster op. Trouwens, ook vandaag gebeurt dat. Dat jonge mensen soms jonge mensen kiezen om een welvarend leven in de westerse wereld te verlaten, de zending in te gaan, kloosterbeweging te starten, om in het voetspoor van Jezus sober te leven en om te zien naar mensen die veel minder hebben, tot zegen. Ja, zo was het ook trouwens bij de discipelen. Als u aan het eind van Marcus 10 kijkt, dan zegt Petrus dat ook tegen Jezus. Ja, Jezus, zo is het bij ons toch ook gegaan? We hebben alles verlaten. Inderdaad. Een visserscheepje, het gezin, familiekring. We hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. God kan ons tot zo'n levensweg roepen. Dat kan zeker ook vandaag. Maar de vraag van Jezus is breder en ze komt vanmorgen ook naar ons toe. Als een vraag, wat staat er nou bij u en jou in de weg om hem te volgen? Wat belemmert je om je nog meer aan hem toe te wijden? Het kan zijn dat een bepaalde zonde of verslaving in de weg staat. Dan is vandaag het moment om daarmee te breken, te kappen. Het kan een relatie zijn die je geen goed doet, die je bij Jezus vandaan houdt. Dan sta je dus voor de keus, voor wie je kiest. Het kan zijn iets dat je helemaal in beslag neemt. Als je nou eens naar je agenda kijkt bijvoorbeeld, waar gaat al je tijd naartoe? Aan wie wijd je al die dingen die je moet doen voor je werk en voor je gezin? Zoek je in dat alles ook het koninkrijk van God? Of ben je alleen maar bezig met de koninkrijken van de andere goden? Of kijk eens naar je bankrekening. Je uitgavenpatroon, waar gaat dat geld naartoe? Sponsor je alleen jezelf of investeer je ook in het koninkrijk? Heeft dat ook iets met je toewijding aan God te maken? Zomaar een vraag die Jezus oproept. De manier waarop we ons geld uitgeven, heeft dat met onze toewijding aan God te maken? Of is dat een investering naast God? Maar dan is het een afgod. Of kijk eens naar de verzameling van zorgen die je hebt. Er zullen dingen zijn waar je grote zorgen over maakt. En terecht. Maar kijk er eens naar. Is het misschien in jouw leven zo dat al die zorgen een veel grotere plaats in je leven innemen dan God? Wat is voor jou het meest belangrijk? Dat is waar je het meeste tijd, energie en aandacht aan geeft. En kijk vanmorgen eens in de spiegel. Zit er iets bij wat je verhindert om Jezus echt te volgen? Misschien komt het woord vanmorgen naar u toe. Eén ding ontbreek je. En wat zou Jezus in jouw of uw geval dan noemen vanmorgen? Is het de carrière, je hobby, je reislust, je sport, Netflix of wat anders? Of zul je dat weg moeten doen? Of je zult er anders mee om moeten gaan? Wil Jezus echt de plaats in je leven krijgen die hem toekomt? Ja, we voelen met elkaar denk ik wel aan vanmorgen dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is. Ook de discipelen hadden dat trouwens door. Hadden heel goed begrepen waar Jezus op doelde. Want ze stellen hem ook de vraag, ja maar Heer, als het zo ligt, wie kan dan nog behouden worden? Wie kan dat eeuwige leven dan nog beërven? Die lat ligt toch veel te hoog? En Jezus beantwoordt de vraag gelijk. Hij zegt, bij God is het mogelijk. En dat moet je vasthouden vanmorgen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Als Hij aan je begint te trekken, zo werkt het. Als je de stem van Jezus hoort en er komt een verlangen om Hem te volgen en je merkt dat je nog zo vast zit, dan hoef je niet bezorgd te zijn over waar je nog aan vast zit. Maar God zal je de kracht geven om die dingen af te leggen. Om bepaalde dingen te stoppen. Want bij Hem is alles mogelijk. Hij trekt aan je. Elke keer dat je de kerk binnenloopt, dat je uit de Bijbel leest, dan trekt Hij met koorden van liefde aan je. Bij God is alles mogelijk, dat wil zeggen, Hij zal je helpen om af te leggen wat hindert. In het geloof hoef je de dingen niet op eigen kracht te doen. Gelukkig niet. Zou ik niet kunnen trouwens. Maar weet u, het lijkt allemaal negatief, maar dat is het niet. Want gehoor geven aan de roep van Jezus levert je ook zoveel op. Misschien zit je hier vanmorgen en ben je met iemand meegekomen, met een vriend of vriendin die belijdenis doet. Je hebt vroeger wel iets meegekregen van het christelijk geloof, de opvoeding van je ouders, misschien een basisschool. Maar nu doe je er niet zoveel meer aan. Maar misschien zou je dat toch nog niet eens kunnen overwegen. Om een keer ervoor open te stellen om met het christelijk geloof kennis te maken via een Alpha-cursus. Want weet je, één ding kan ik je garanderen. Het evangelie is als een deur. Als je daardoor naar binnen gaat, dan val je van de ene verrassing in de andere. Dat ik dit nog nooit heb gezien. Heel je leven krijgt betekenis en samenhang. Je krijgt antwoord op je levensvragen waarom je hier bent en waar je straks naartoe gaat. Wat het doel is van je leven. Jezus leert je hoe je Gods nieuwe wereld kunt binnengaan. Verrassend zul je ontdekken. Of misschien is deze dienst voor jou wel het moment om te breken met dat enige. Met die zondige gewoonte, die relatie. Of om even een pas op de plaats te maken. Met de besteding van je geld. Je tijd, de inzet voor je werk. Het kan zomaar zijn dat de stem van Jezus naar je toe komt in de week die komt. En dat je zomaar jezelf hoort bidden. Heere, wat wilt u dat ik doe met mijn leven? Wat wilt u dat ik doe met mijn leven, mijn tijd en mijn geld? En dan kan het zomaar je ontdekking zijn. Dat geven, delen, je rijker maakt. Dat je met je gaven en talenten juist anderen kunt helpen. Dat je daardoor in je element bent. Dat je iets nieuws ontdekt. Als je je inzet voor de medemens of voor de politiek in deze stad. Dat je gaven en talenten. En wat is dan het verschil? Het verschil is dat het niet langer je eigen project is. Maar een roeping van God. Dan leer je kijken vanuit God naar de dingen om je heen. Naar de mensen om je heen. Weet u, het verhaal wat we gelezen hebben uit de Bijbel heeft een open einde. De jongen die naar Jezus kwam, voor hem is de prijs te hoog, lezen we. En die gaf bedroefd weg, want die had veel spullen. Maar Jezus is net zo bedroefd. Hij ziet hem met leden ogen gaan. Want weet je, Jezus die hier in gesprek is met de mensen, die in gesprek is met de jongen, is niet iemand die hoog van de toren blaast. Maar is iemand die zelf ook die weg van ontlediging is gegaan. Hij was rijk, maar hij heeft zijn rijkdom afgelegd. Om hier beneden op aarde de liefde van God aan ons bekend te maken. Ook al liep de weg naar het kruis. Jezus hield niet op ons lief te hebben. En voor jou, u en mij te blijven bidden. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Afgelopen vrijdag overleed er in Frankrijk een politieagent. Misschien heb je het wel gelezen. Had zich vrijwillig laten gijzelen. Zodat alle anderen konden worden vrijgelaten. En toen is hij neergeschoten. Een indrukwekkend gebaar van liefde. Dat is nou Jezus ten voeten uit, dacht ik. Hij neemt de plaats van ons in het grote geding van God met deze wereld. Als Jezus sterft aan het kruis, dan sterft de vloek van ons egoïsme. Als Jezus zijn leven geeft als losprijs, dan bewerkt hij vrijspraak en eeuwig leven. Als Jezus gehoorzaam is tot in de dood, wordt aan de zonde, dood en duivel haar kracht ontnomen. En dat is nou precies het geheim van het evangelie. We hebben ons leven te danken aan die ene man. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die ene man zegt, één ding is nodig. Geef gehoor aan Jezus' woorden, volg mij en leg af wat je hindert. En dan, ja, dan zul je een schat in de hemel hebben. En wat is die schat? Eeuwig leven. Dat is leven met de eeuwige, die dankzij Jezus mijn God en Vader is. Amen.